Het is een van je ergste nachtmerries, de vermissing van je kind. Dan is het leven tussen hoop en vrees. In Nederland worden jaarlijks bijna 20.000 mensen als vermist opgegeven. Ongeveer 85% is binnen 48 uur weer terecht. Ongeveer 20 personen blijven langer dan een jaar weg. Helaas komen 15 daarvan nooit meer terug. Wordt iemand vermist, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij de politie. Daarna rinkelen alle bellen. Er gaat een Amber Alert uit. Berichten met foto's en signalement verschijnen meteen op de sociale media, radio, tv, kranten, sms en grote schermen langs de snelweg en in winkelcentra. In enkele minuten is het wereldwijd bekend. In veel gevallen is dat maar goed ook, want de eerste uren zijn vaak cruciaal voor een goede afloop. Iedereen wordt verzocht uit te zien naar en informatie over de vermissing aan de politie door te geven. Als de persoon binnen korte tijd niet gevonden wordt, wordt alles uit de kast gehaald om hem of haar te vinden. Politiehelikopter, speurhonden, speciale teams en soms heel veel spontaan aangemelde vrijwilligers kammen een gebied uit. Soms melden de gezochten zich na een paar uur thuis of worden ze via familie, vrienden of kennissen opgespoord en wordt het waarschuwingsbericht ingetrokken. Hoe anders ging het vroeger bij een vermissing? Dat las ik in twee oude kranten van Twents Dagblad Tubantia. Ik ben helemaal achter in het prachtige natuurrijke Beuninger Achterveld in Beuningen. Om precies te zijn bij grenspaal 24. Tot 1949 liep de grens met Duitsland vanaf hier tot grenspaal 33 in het midden van de weg. Bewoners aan beide kanten van de grens konden ongehinderd gebruik maken van deze weg. Zo werd deze weg ideaal voor smokkelaars, want de douane had hier geen zeggenschap. Vandaar ook de straatnaam Vrijdijk. Nu hoort de weg in zijn geheel bij Nederland. Bij grenspaal 24 houdt de Vrijdijk op. Een Duitse aanwonende heeft helder aangegeven dat het passeren van de grens hier verboden is. Over een afstand van zo'n 20 meter heeft hij een bijna 2 meter hoge afrastering met 6 prikkeldraden gespannen. Halverwege deze afscheiding is een houten deur met hangslot. Op deze deur geven bordjes aan dat het om privaat grondstuk gaat. Achter de lage betonnen grenspaal 21-1 is een algemeen verbodsbord getimmerd op een veel te dikke paal. Verder lopen door het bos wordt duidelijk niet op prijs gesteld en is dus ook niet mogelijk. Nu ben ik best al wel op veel plekken op de grens geweest, maar zo'n grensafscheiding heb ik nog niet eerder gezien. Ik raak er zelfs wat van in de war. Even ben ik mijn oriëntatie kwijt. In plaats van dat ik terugloop, sla ik een ander breed pad in. Na een paar honderd meter ga ik toch twijfelen. Ik pak mijn mobieltje en zie in Google Maps dat ik in Duitsland ben. Dat had ik eigenlijk ook kunnen weten, want ik was net een scheefgezakt verbodsbord gepasseerd. Op het onderbord stond in het Duits aangegeven dat landbouwverkeer hier niet mag inrijden, maar als wandelaar kon ik dat dus negeren. Die Bundesregierung laat mij intussen via sms weten willkommen te zijn. Maar op zaterdag 6 september 1947 ging dat heel anders bij twee Enschedese meisjes. Zij werden hier bij grenspaal 24 staande gehouden en opgepakt. Wat was er gebeurd? Op die zaterdag kwam de 17-jarige Klaasje logeren bij haar 22-jarige vriendin Jo. De ouders van Jo gingen een weekendje weg, dus vond Jo het wel zo gezellig dat Klaasje kwam. En ze had meteen al een idee voor een gezamenlijk uitje. Jo had op haar werk in de fabriek van een meisje uit Tubbergen gehoord dat daar 's middags motorraces zouden worden gehouden. Nou, die wilde ze wel zien. En, zeg ik, misschien hoopte ze stiekempjes dat een jongen haar nog zou vragen om brommers te gaan kieken. Jo sprak met haar collega af dat ze elkaar in Tubbergen zouden ontmoeten. Ze had geen flauw idee hoe ver het fietsen was naar Tubbergen. Wat ze ook niet wist, was dat de jaarlijkse wegreizers in Tubbergen al een maand eerder waren geweest. Klaasje, die nog maar net van Den Haag naar Portmos in Enschede was verhuisd, kende de omgeving helemaal niet. Toen Jo haar over de motorraces vertelde, was zij ook gelijk enthousiast. De twee meiden besloten direct er naartoe te gaan, want het zou vast nog wel een eindje fietsen zijn. Ze hadden zelfs zoveel haast dat Klaasje van een vriendin in de buurt een fiets leende in plaats van haar eigen fiets van huis te halen. Via het Lutterzand wilden ze naar Tubbergen. Onderweg genoten ze van de prachtige natuur in de Lutte. Toen ze doorkregen dat ze Tubbergen nooit meer op tijd zouden halen, besloten ze maar wat rond te fietsen. Het werd later en later. En omdat ze de weg niet kenden, bleven ze maar in een kringetje rondrijden. Zo verdwaalden ze hier in de omgeving van het Luttezand en het Beuninger Achterveld. Het begon al wat donker te worden. Groot was de verbazing van de twee vriendinnen toen ze ineens een bord zagen: Halt, sperrgebied. Onmiddellijk maakten ze rechtsomkeer. Maar ze fietsten nauwelijks verder toen een Duitse commis riep: Halt! Ze sprongen van hun fietsen. De Duitse vroeg hen of ze wel wisten dat ze aan de verkeerde kant van de grens waren. Nee. Ze bevonden zich al enkele tientallen meters op Duits grondgebied. De man wees naar grenspaal nummer 24. In plaats van de meisjes over de grens terug te laten gaan, moesten ze hem volgen. De jonge dames waren niet op hun mondjes gevallen en zeiden: Roep een Nederlandse commis, dan komt het wel voor elkaar. Maar in plaats van aan dat verzoek te voldoen, blies de man 5 keer op een fluitje en in een mum van tijd kwamen zijn collega's van alle kanten uit het duister opduiken. Zelfs de commandant was op het fluitsignaal afgekomen. Ondanks opmerkingen over het onsympathieke optreden van de commis en alle verwijten dat ze gemakkelijk over de grens terug hadden gekund, het waren immers maar een paar stappen, moesten ze op hun fietsen achter de Duitsers aan. Het was donker en mistig. Ze reden over het smalle fietspad van de Vrijdijk. Onderweg bleven ze onvriendelijke opmerkingen maken richting de Duitse commissie. Klaasje reed zelfs in haar woede opzettelijk een van de mannen in het rad. De eindbestemming van de voor hen toch wel lange fietstocht bleek de vrouwengevangenis in Noordhorn te zijn. Daar werden ze verhoord. 2:00 werden ze in een cel gestopt. Een cel waar ze met hun 9 in zaten. Allemaal Duitse vrouwen van wie er verschillende met Nederlanders getrouwd waren. Ze hadden geprobeerd om illegaal de grens over te komen. Als eten kregen ze een homp vies, zuur, droog brood, koolsoep en geweekte gort in magere melk. De vriendinnen dachten eraan om te vluchten, maar de tralies waren te dik. Hoewel ze niet werden gedwongen, moesten ze elke dag de kamers aanvegen. Jo en Klaasje waren eigenlijk de enigen die werkten. De andere medegevangenen zeiden daarom vaak: Die Hollanderinnen arbeiten doch auch immer. De Duitse bewakers waren veel vriendelijker dan de Duitse gevangenen. In ruil voor het werk dat ze deden, mochten ze boven op een van de kamers blijven en op de radio naar Hilversum 1 of naar de nieuwe Hilversum 2 luisteren. Op dinsdag moesten ze naar de rechtszaal. Niet om berecht te worden, maar ter voorgeleiding. En waren ze thuis in Enschede ongerust? Nee. De moeder van Klaasje vond het helemaal niet raar dat Klaasje enkele dagen wegbleef. Ze had het immers goed gevonden dat ze bij Jo zou logeren. Ze had nog naar het huis van Jo willen gaan om te vragen of Klaasje brood nodig had wanneer ze de nieuwe week weer zou gaan werken in de fabriek van Van Heek & Co. Maar ach, de ouders van Jo hadden een kruidenierswinkel. Dus ze ging ervan uit dat haar dochter aan niets tekort zou komen. Groot was haar verbazing toen op dinsdagavond de vader van Jo bij haar kwam met de vraag of zijn dochter ook soms bij haar thuis was. Hij was net thuisgekomen en ontdekte dat het huis op slot was en dat er niemand binnen was. Ook viel het hem op dat het eten dat zaterdag voor Jo was klaargezet nog op tafel stond. Nee, bij Klaasje thuis waren ze ook niet. De meiden waren spoorloos verdwenen. De schrik sloeg hen om het hart. Onmiddellijk gingen ze naar de vriendinnen van Jo en Klaasje om te vragen of zij meer wisten. Een van die vriendinnen vertelde dat Jo en Klaasje waarschijnlijk in Duitsland zaten. Jo was nog nooit aan de grens geweest. Ze had er de laatste dagen wel eens over gehad om daar met de fiets heen te gaan om het grensgebied te verkennen. Deze vriendin had haar nog nadrukkelijk gewaarschuwd, maar een meisje van 22 jaar moest toch goed weten wat ze deed. Een andere vriendin vertelde dat Klaasje haar zaterdagmiddag in de binnenstad was tegengekomen. Ze had gevraagd haar fiets te mogen lenen tot en met zondag. Ze zei dat ze nog boodschappen moest doen en anders moest ze lopen. Ze had de fiets afgestaan, maar nog niet weer teruggekregen. De ouders gingen toen gauw naar het douanekantoor in Glanenbrug. Alle grensposten werden opgebeld. Nergens waren de meisjes gesignaleerd. Teruggekomen in Enschede hoorden ze dat de meisjes vermoedelijk in Duitsland aangehouden waren, maar dat men de namen nog niet te weten had kunnen komen. Enigszins hierdoor gerustgesteld bleven de ouders wachten tot ze meer zouden horen. Toen hoorden ze dat de twee in Duitsland aangehouden meisjes dichtbij Oldenzaal gekampeerd hadden en daar de grens waren overgegaan. De namen waren helaas niet die van hun Jo en Klaasje. Er kon ook nog wat anders aan de hand zijn. Klaasje had sinds kort een correspondentievriend in Engeland, een jongen van een jaar of 20. De moeder van Klaasje had telkens gevraagd wat dat nu eigenlijk voor een vriend was. Maar Klaasje wilde hier nauwelijks iets over kwijt, behalve dan dat ze door het corresponderen Engels wilde leren. De moeder van Klaasje dacht hier na de verdwijning het hare van, en toen ze bij de politie aangifte deed, nam ze een paar van de brieven van deze jongen mee. De inhoud was helemaal nieuw voor haar, omdat ze zelf geen Engels kon. De politie vond de liefdesbrieven interessant, omdat de jongen erop aandrong dat Klaasje maar in Engeland zou moeten gaan werken. In de laatste brief schreef hij dat hij bezig was met een paspoort om naar Amsterdam te komen. Daar zouden ze elkaar dan ontmoeten. De datum van aankomst stond er niet bij. Het zou dus kunnen dat Klaasje naar Amsterdam was gegaan. Hoewel, beide vriendinnen waren op de fiets vertrokken. Een andere vriendin wist te vertellen dat Klaasje een groen gebloemde jurk aan had. De moeder van Klaasje wist zeker dat ze een lichtblauwe jurk aan had. Dan zou Klaasje zich bij Jo omgekleed moeten hebben. De moeder gaf het signalement van Klaasje aan de politie door. Ongeveer 1,60 meter lang, blauwe ogen en asblond haar. Ze droeg bruine zwijde schoenen met vetensluiting en ze had een lichte Egyptische linnen regenjas meegenomen. Het kon natuurlijk wel dat beide meiden naar Duitsland waren gegaan, maar dan waren ze vast niet aangehouden. De Duitse douane zou een minderjarig meisje zeker terug hebben gebracht. Een politiebericht tot aanhouding van Klaasje werd doorgegeven en de meerderjarige Jo werd verzocht naar de ouderlijke woning terug te keren. Het duurde een hele week voor Jo en Klaasje weer voor de Britse rechter moesten verschijnen. Ditmaal was het ernst. Het was hen de eerste keer al opgevallen dat ze met hun beperkte kennis van het Engels de rechter niet goed konden volgen. Daarom vroegen ze om een tolk. Een advocaat weigerden ze. Ze konden zichzelf goed genoeg verdedigen. Ze schreven hun verdediging wel zelf in het Engels op en gaven die aan de rechter. Die vroeg of ze zich schuldig bevonden in zaken de grensovertreding. Ze ontkende. De rechter zette daarop zijn bril af en vroeg de tolk of hij dezelfde vraag nog een keer wilde stellen. Weer ontkennen ze. Daarna kwam de vraag voor de derde keer. Ze hielden hardnekkig vol. Ze vertelden de tolk nog eens dat ze niet opzettelijk de grens waren overgekomen, maar dat ze verdwaald waren. Toen werden ze uiteindelijk na 10 dagen vrijgesproken en naar de grens gebracht. Dit verliep niet zonder probleem. Toen ze vroegen waar hun fietsen gebleven waren, deden de Duitsers of ze daarvan niets wisten. De vriendinnen hadden goed opgelet waar ze de fietsen hadden achtergelaten. En ze wisten de douanebeambte zover te krijgen dat hij hen naar die plek bracht. Daar werd hen eerst nog verteld dat de fietsen voor koffie waren verruild, waarop de meiden de Duitsers voor lelijke smokkelaars uitmaakten. Ze bleven aandringen op teruggave. En met succes. Daarna werden ze aan de Nederlandse douane in Denenkamp overgedragen. Daar werden ze gefouilleerd en werden een paar briefjes van medegevangenen gevonden. Die mochten ze houden om ze vervolgens door te sturen. Ten slotte kregen ze nog wat appels voor de terugweg. In Oldenzaal werden Jo en Klaasje aangesproken door een kennis van Jo die hysterisch deed bij het zien van de twee vriendinnen. Ze liet Twents dagblad Tubantia zien met hun foto's en het hele relaas van hun verdwijning. Ze lazen een mysterieuze verdwijning. Twee Enschedese meisjes van 17 en 22 waren spoorloos verdwenen. Sinds een week verkeren in Enschede 2 gezinnen in grote onrust. Uit beide gezinnen werd een dochter vermist. Zondagmorgen voor een week verlieten zij de ouderlijke woning en sindsdien keerden ze niet terug. Eerst gisteren is de politie in de verdwijning gemoeid, doch tot nog toe zijn de beide meisjes niet opgespoord. Men zal zich afvragen waarom de politie niet eerder in het geval werd gemoeid. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat door een samenloop van omstandigheden de ouders eerst de vorige week dinsdag tot de conclusie kwamen dat hun dochters inderdaad verdwenen waren. Ze waren toen eerst zelf op onderzoek uitgegaan. Toen Jo en Klaasje dit lazen, durfden ze nauwelijks naar huis te gaan. Bij het weerzien in Enschede vloeiden ongetwijfeld vele tranen van blijdschap. Alle spanning van de afgelopen week viel van de ouders en hun dochters af. De volgende dag schreef Twents dagblad Tubantia dat de twee verdwenen vriendinnen terecht waren. Gistermiddag, enige uren na de verschijning van ons blad, waarin we berichten over de mysterieuze verdwijning van twee meisjes uit Enschede, is het tweetal reeds in de ouderlijke woning teruggekeerd. Interessant is het te weten dat wij de ouders van een der meisjes het geruststellende bericht konden brengen dat zij hun dochter binnen het uur zouden terugzien. De jonge dames waren namelijk door een onzer lezers, die onmiddellijk ons bureau opbelde, in Denenkamp bij de grens herkend. Gebleken is dat beide meisjes meer dan een week buiten haar schuld in Duitsland gevangen hebben gezeten. Dit als gevolg van het onsympathieke optreden van een Duitse douanebeambte. Ook dit geval bewijst weer dat de Duitsers voortdurend brutaler en onwelwillender worden jegens Nederlanders. Bovendien hebben de Britse autoriteiten verzuimd de Nederlandse instanties in te lichten. En tot zover de krant. Het vonnis luidde dus gelukkig vrijspraak. Er was wel 1 voorwaarde. Ze mochten de eerste 3 maanden niet meer in het grensgebied komen. Klaasje had daarop gereageerd met de woorden: "Ik kan u wel vertellen, ik kom er nooit meer."